Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 73 zingen wij het eerste vers. Ja, waarlijk, God is Israël goed, voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg moog wezen, Hij ziet in gunst op die Hem vrezen. En wat er verder volgt, we noemden nu het eerste vers van Psalm 73. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilig evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 11e hoofdstuk en daarvan de eerste 37 versen. Wij herzeggen u Johannes 11, de versen 1 tot en met 37. Toch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, daarvan het 53ste vers: Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht om het donker op te klaren. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 53.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, en aan het vierde en aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heer, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os. Nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Wij lezen nu Johannes 11, vers 1 tot en met 37. En er was een zeker man krank, genaamd Lazarus, van Bethanië, uit het vlek van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was degene die de Heere gezalfd heeft met zalf, en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren, welke broeder Lazarus krank was. Zijn zusters dan zonden tot hem, zeggende: Heere, zie, die gij lief hebt, is krank. En Jezus dat horende zeide: Deze krankheid is niet tot een dood, maar ter heerlijkheid Gods, opdat de zonen Gods door dezelfde verheerlijkt worden. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Als hij dan gehoord had dat hij krank was, toen bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Daarna zeide hij verder tot de discipelen, laat ons wederom naar Judea gaan. De discipelen dan zeiden tot hem, Rabbi, de Joden hebben u nu onlangs gezocht te stenigen, en gaat gij wederom derwaarts? Jezus antwoordde, zijn er niet 12 uren in de dag? Indien iemand in de dag wandelt, zo stoot hij zich niets, overmits hij het licht deze wereld ziet. Maar indien iemand in de nacht wandelt, zo stoot hij zich, overmits het licht in hem niet is. Dit sprak hij, en daarna zeide hij tot hen, Lazarus, onze vriend, slaapt, maar ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden, Heer, indien hij slaapt, zo zal hij gezond worden. Jezus had gesproken van zijn dood, maar zij meenden dat hij sprak van de rust des slaaps. Toen zeide dan Jezus tot hen vrijuit, Lazarus is gestorven, en ik ben blijde om uwentwil dat ik daar niet geweest ben, opdat gij geloven moogt. Doch laat ons tot hem gaan. Thomas dan, genaamd Didymus, zeide tot zijn mededisciplen, laat ons ook gaan, opdat wij met hem sterven. Jezus dan gekomen zijnde vond dat hij nu 4 dagen in het graf geweest was. Bethanië nu was nabij Jeruzalem, omtrent 15 stadien vandaar. En velen uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, omdat zij haar vertroosten zouden over haar broeder. Martha dan, als zij hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet. Doch Maria bleef in huis zitten. Zo zeide Martha dan tot Jezus, Heere, waart gij hier geweest? Zo waren mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God u het geven zal. Jezus zeide tot haar, uw broeder zal weder opstaan. Martha zeide tot hem, ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding der laatste dagen. Jezus zeide tot haar, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Ze zeiden tot hem, ja, Heere, ik heb geloofd. Dat gij zij de Christus, de Zoon Gods, die in de wereld komen zou. En dit gezegd hebbende gingen zij heen en riep Maria haar zuster, heimelijk zeggende, de Meester is daar en hij roept u. Deze, als zij dat hoorde, stond haastelijk op en ging tot hem. Jezus nu was nog in het vlek niet gekomen, maar was in de plaats waar hem Martha tegemoet gekomen was. De Joden dan, die met haar in het huis waren en haar vertroosten, ziende Maria dat zij haastelijk opstond en uitging, volgden haar, zeggende, zij gaat naar het graf, opdat zij al daar wenen. Maria dan, als zij kwam waar met Jezus was, en hem zag, viel aan zijn voeten, zeggende tot hem, Heer, indien gij hier geweest waart, zo waren mijn broeder niet gestorven. Jezus dan, als hij haar zag wenen, en de Joden die met haar kwamen ook wenen, werd zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf en zeide, waar hebt gij hem gelegd? Ze zeiden tot hem, Heere, kom en zie het. Jezus weende. De Joden dan zeiden, zie hoe lief hij hem had. En sommigen uit hen zeiden, kon hij, die de ogen des blinden geopend heeft, niet maken dat ook deze niet gestorven waren? Tot zover.
op de tekstwoorden van vorige week, zijn de tekstwoorden voor deze zondagmorgen Johannes 11 en daarvan de versen 28 tot en met 37. Johannes 11 van het 28ste tot en met het 37ste vers. We lezen nu alleen de versen 32 tot en met 37 aan u voor. Maria dan, als zij kwam waar Jezus was en hem zag, viel aan zijn voeten, zeggende tot hem: Heere, indien gij hier geweest waart, zo waren mijn broeder niet gestorven. Jezus dan, als hij haar zag wenen, en de Joden die met haar kwamen ook wenen, werd zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf en zeide: Waar hebt gij hem gelegd? Zij zeiden tot hem: Heere, kom en zie het. Jezus weende. De Joden dan zeiden: Zie hoe lief hij hem had. En sommigen uit hen zeiden: Kon hij, die de ogen des blinden geopend heeft, niet maken dat ook deze niet gestorven waren? Gemeente, schrijven wij onder onze tekstwoorden drieërlei reactie op het sterven van Lazarus. Drieërlei reactie op het sterven van Lazarus. Letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de droefheid van Maria. In de tweede plaats willen we letten op de ontroering van Jezus. En in de derde plaats willen we letten op de beoordeling van de Joden. Drieërlei reactie op het sterven van Lazarus. Onze eerste gedachte, de droefheid van Maria. De versen 28 tot en met 32. De ontroering van Jezus. De versen 33 tot en met 35. En de beoordeling van de Joden, het 37ste vers. Gemeente, het is vanmorgen voor de derde keer dat wij stil mogen staan bij deze geschiedenis uit Johannes 11. De vorige keer hebben wij stilgestaan bij het getuigenis van de Heere Jezus aan Martha. Dat was een heerlijk getuigenis. Jezus sprak tot haar: Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in der eeuwigheid. En dat eindigde met een hele persoonlijke vraag: Gelooft gij dat? En gemeente, wij hebben gezien dat Martha op die vraag eigenlijk niet helemaal een antwoord geeft. Enerzijds wel. Ze zegt: Ja, Heere, ik heb geloofd. Ik heb geloofd dat gij zijt de Christus. Ik heb geloofd dat gij zijt de Zoon van God die in de wereld komen zou. Maar ze gaf geen antwoord op de vraag: Gelooft gij dat ik de opstanding en het leven ben? Dat is voor Martha nog zo'n grote verborgenheid. Je zou kunnen zeggen: het begint enigszins licht te worden omtrent deze dingen in haar hart. Maar ook in het vervolg van dit hoofdstuk zal de Heere haar daar nog nader onderwijs over geven. En toch mag Martha in dit onderwijs, in dit beginnende onderwijs over de opstandingskracht van Christus, wel rust vinden. Zoveel rust dat ook haar gedachten nu gaan naar haar zuster Maria, die nog thuis zit. En jongens en meisjes, Martha weet precies wat er in het hart van Maria omgaat. Dat blijkt straks. Die twee, die kennen elkaar. Ze praten met elkaar. Maria met haar oudere zuster Martha over de dingen van het gewone dagelijkse leven. Maar blijkbaar weten ze ook wat er in elkaars hart leeft aan geestelijke vragen. En gemeente, ik zou die vraag ook in het midden willen leggen. Er zijn in deze tijd waarin velen ook thuis zijn, vele gesprekken die gevoerd worden over allerlei dingen. Maar de vraag is, weten wij ook wat er op geestelijk gebied in elkaars hart te vinden is? Of weten wij ook juist misschien van elkaar dat er geestelijk niets te vinden is? En is dat dan ook juist onze nood? Zijn we met elkaar bewogen? Want dat merk je hier tussen deze beide zusters. Martha is bewogen met Maria. En terstond, als de Heere tot haar gesproken heeft, dan is er maar één begeerte om dat ook met Maria te delen, om ook haar te laten delen in de verwondering die er is in haar hart. En dan wil de Heere Martha, die kleingelovige Martha, die niet kon bevatten wat de hoofdman zei, spreek alleenlijk één woord, die wil de Heere gebruiken om zijn woord aan Maria bekend te maken. Maria komt aan de voeten van Jezus door Martha. Wat is het mooi dat Johannes 11 ook in de Bijbel staat. We hebben Lucas 10. We hebben de vermaning aan Martha. Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen. Eén ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, het welk niet van haar weggenomen zal worden. En dat goede deel is een plaats aan de voeten van Jezus. En gemeente, dan zien wij dat dat onderwijs in het leven van Martha wat gedaan heeft. Hier vinden we toch een andere Martha dan eerst. Deze Martha weet dat een mens moet zitten aan de voeten van Jezus. En dat dat belangrijker is dan het dienen wat wij doen. Dat als het gaat over de dingen van dood en eeuwigheid, een mens leren kan aan de voeten van Jezus. En deze Martha wordt nu een bode om Maria te roepen. En zij is daarvoor zeer geschikt, zouden we zeggen. Want zij mag anderen nu gaan vertroosten met de vertroosting waarmee zij zelf op dit ogenblik vertroost wordt. Hoewel ze nog heel veel vragen heeft, maar ze mag tot zegen zijn. Gemeente, ik denk dat dat de begeerte is van iedere geroepen dienaar des woords. In de verschillende legeringen die er ook zijn kunnen onder Gods knechten. Om mensen te brengen aan de voeten van de zaligmaker en door hem onderwezen te worden. Zij haast zich en zij roept Maria haar zuster heimelijk. Jongens en meisjes, dat betekent in het geheim. Dus zij roept die boodschap niet door de hele kamer heen, zodat al die andere mensen dat ook horen. Maar ze gaat stilletjes naar Maria toe om deze boodschap te brengen. Waarom doet ze dat zo stilletjes? Ik denk dat er twee redenen voor zijn kunnen. In de eerste plaats is het gevaarlijk dat de Heer Jezus hier is. Dat weet Martha ook wel, de vijandschap onder de Joden is groot. En het zou zelfs kunnen zijn dat er onder deze Joden ook vijanden zijn die in hun huis zijn, want dat zijn niet allemaal kinderen van God, zullen we straks zien. En in de tweede plaats weet Martha dat al die mensen, hoe goed bedoeld ook, een belemmering kunnen zijn. Martha weet, als de Heere je onderwijst, dan is dat vaak in stilte. Dan is dat een persoonlijke zaak. Mensen kunnen tot steun zijn, maar mensen kunnen soms ook een sta in de weg zijn. Daar zegt de dichter van, verlos mij van 's mensen overlast. Wat kan het een zegen zijn om een ogenblik alleen bij de meester te mogen zijn. Dat heeft Martha net zelf ervaren, dat gunt ze ook Maria. En daarom zegt ze stilletjes tegen Maria, de meester is daar en hij roept u. Wat een blijde tijding. Menselijkerwijs gesproken zouden we zeggen, het is te laat. Maria blijft maar thuis, want het heeft toch geen zin meer. Wat zijt gij de meester nog moeilijk? Lazarus is gestorven. Ja, dat zegt het ongeloof. Maar we zullen zo zien, het ongeloof dat heeft niet de overhand in het hart van Maria. Bovendien, wat is het mooi wat Martha zegt. Martha zegt, de meester is daar. En dan staat er in de Griekse taal het woord didaskalos. En didaskalos, dat betekent eigenlijk, de onderwijzer is daar, de meester. Jongens en meisjes, vroeger noemde je een meester op school een onderwijzer. En vandaag is het een groepsleerkracht. Maar een groepsleerkracht of een docent geeft onderwijs. Dus eigenlijk zegt Martha tegen Maria, hij die onderwijs geeft. De onderwijzende meester is gekomen. Maria, ik weet dat u met vragen loopt, waar wij samen geen antwoord op hebben, maar de meester is daar. Hij is gekomen om onderwijs te geven. Hij roept u. Hier zien we dat Martha niet uit eigen beweging is gegaan om Maria te roepen, maar dat de Heere haar daar de opdracht voor heeft gegeven. Hij roept u. Ik ben door hem gezonden om u te halen, Maria. Ga naar hem toe. Hij wil u persoonlijk onderwijzen. Hij wil u persoonlijk ontmoeten. Ziet u dat de Heere daar andere mensen voor gebruiken kan? Ziet u dat de Heere daar zijn knechten voor gebruiken kan? En ik hoop van harte dat de prediking van morgen ook zo persoonlijk mag worden in uw leven. Hij roept u. Wie roept u? Wie roept hij? Hij roept mensen boordevol met vragen. Hij roept mensen die het niet meer zien, die het niet meer overzien. Hij roept hier een vrouw die van Gods weg, zo blijkt straks, ook helemaal niks begrijpen kan. Hij roept mensen die onderwijs nodig hebben, want hij is de meester. De gemeente, dat is nou wat wij van nature tegen hebben. We hebben geen onderwijs nodig. We weten het allemaal zo goed, ook op geestelijk gebied. We hebben het allemaal in ons verstand, voor zover we dat hebben voor elkaar. Maar kwam er nou maar eens een moment dat je het niet meer wist. Want dan komt er plaats voor onderwijs. Hier is een kind van God, Martha, die het vroeger wel geweten heeft, maar het nu niet meer weet. Gods weg is in het heiligdom en gaat door de diepte van de zee. En zulke mensen roept de Heere door middel van zijn knechten in deze geschiedenis. De meester is daar en hij roept u, Maria, hij is toch ook uw meester. Maria, u hebt hem toch leren kennen. Hij heeft zich toch ook aan u geopenbaard. U hebt hem toch ook zo hartelijk lief gekregen. Waarom zou u hier thuis blijven zitten met al uw vragen? Wij komen er niet uit. Maar de meester is gekomen en hij roept u. En deze dan, Maria, als zij dat hoorde, stond haastelijk op en ging tot hem. Dus waarom is ze thuis gebleven? Ik weet het niet. Misschien wist ze niet dat hij er al was. Of misschien was er een stil vertrouwen op zijn beleid. Ik denk niet dat het opstand was dat ze thuis gebleven is, want anders had ze nu niet onmiddellijk gegaan. Het was niet uit onverschilligheid. Maar de meester weet dat ze deze roepstem nodig heeft. En dan gaat ze naar hem toe, de Heer Jezus, die is waarschijnlijk, hij is nog niet in het vlek, staat er. Dus hij is waarschijnlijk in de buurt van de begraafplaats, daar waar het lichaam van Lazarus begraven is. Want daar gaat straks ook het verhaal verder, als Lazarus opgewekt wordt. Dus Jezus is naar die plaats gegaan waar zij hun broeder gebracht hebben. En wat doen de Joden dan? Die zien dat Maria opstaat. Ze zien de tranen in haar ogen. Ze zien haar de deur uitgaan. En dan staat er dat ze haar volgden. Want ze dachten, zij gaat naar het graf om daar te wenen. Laten we ook met haar gaan en laten we met haar wenen. Wat hier opvalt, dat is dat de Joden wisten, jongens en meisjes, hoe grote liefde dat Maria had tot Lazarus. Dat hebben ze gezien. Dat hebben ze gemerkt. En dat is ook een vraag die ik aan jullie en ook aan de ouderen mee wil geven. Wordt dat ook aan ons gezien? Dat er een liefde is tot onze broers, een liefde tot onze zussen, een liefde tot de gemeente. Wij leven in zo'n liefdeloze tijd. En zelfs in families zie je soms dat alles overhoop ligt. Maar dit is een gezin waar de vreze des Heren was. En gemeente, het waren drie hele verschillende mensen met hele verschillende karakters. Maar als de vreze des Heren in ons huis is, dan is er ook liefde tot elkaar. En dan kunnen de mensen dat ook zien. En dat hebben ze gezien. In het leven, maar ook na het sterven van Lazarus. En ze gaan mee. Ongevraagd. Eigenlijk niet helemaal fatsoenlijk, zouden we zeggen. Eigenlijk begrijpen die mensen niet dat iemand die in rouw is ook wel eens een ogenblik rust nodig heeft. Iemand die verdriet heeft, die wil ook wel eens even alleen zijn. Laten we daar ook op letten, gemeente, dat ja, in moeilijke omstandigheden soms voor mensen ook wel eens zwaar kan zijn, dat ze nooit een ogenblik voor zichzelf hebben. En aan de andere kant zien we hier de lijn van Gods voorzienigheid, dat ze meegaan, want wat ze nu gaan zien, dat hebben ze nog nooit gezien. Zij zullen getuigen zijn van een wonder dat God gaat doen. En we zullen straks zien dat heeft verschillende uitwerking. Maria dan kwam met de Joden achter haar in het kielzog, zou je kunnen zeggen, waar Jezus was. En zij viel aan zijn voeten. Wat is dat prachtig. Ze zegt niks. We zouden kunnen voorstellen dat toen ze kwam, dat ze eerst een heleboel verwijten ging maken. Dat ze zou zeggen, meester, nou moet u dat toch eerst eens even uitleggen. Wij hebben u laten roepen. En goed dat u niet meer op tijd kon zijn, dat heb ik ook wel begrepen. Maar 2 dagen wegblijven nog eens extra, dat is toch eigenlijk geen teken van liefde. Enzovoort, enzovoort. De gemeente, dat doet ze niet. Ze valt voor hem neer aan zijn voeten. Er is geen boosheid. Er zijn wel veel vragen. Maar hier ligt een zondares. Met alle geloofskennis die ze mag hebben. Zij mag zich onderwerpen aan de Heere. Hij is haar meester gebleven. Ook al is de les van de meester een hele moeilijke. Maar zij blijft een zondares. En dat is een teken van genade, gemeente. Paulus, hij noemde zichzelf de voornaamste der zondaren. En ik geloof dat Gods kinderen meerdere keren in hun leven op dat plekje terechtkomen. En dan heb je niks meer te zeggen. Dan heb je niks in te dienen dan lege briefjes. Dan is er geen opstand. Dan is er onderwerping. Zij viel aan zijn voeten. En dan stort ze wel haar hart voor hem uit. Ze zegt, indien gij hier geweest waart, zo waren mijn broeder niet gestorven. Blijkbaar is dat een heel teer onderwerp. En hebben ze daar met elkaar over gesproken? Ik zei dat net, dat Martha wist wat er in het hart van Maria was. We zien dat hier ook. Want wat Maria zegt is bijna letterlijk hetzelfde als wat Martha zegt. Dus toen Lazarus gestorven is, hebben deze twee met elkaar over de meester gestorven en ook over de vragen die ze hadden. En toch is er een verschil. Er zijn eigenlijk drie verschillen. Je kunt dat in onze Nederlandse vertaling niet meer helemaal terugzien. Maar er zijn drie verschillen. Ik zal het u lezen zoals het er eigenlijk staat. Maria zegt, Heere, als u geweest was hier, niet was gestorven van mij de broer. Dat is de volgorde zoals het in het Grieks staat. Nog een keer, Heere, als u geweest was hier, niet was gestorven van mij de broer. En Martha had gezegd, Heere, als u was geweest hier, de broer van mij, niet was gestorven. Het klinkt misschien zo ongeveer hetzelfde, maar er zijn drie verschillen. In de eerste plaats, in wat Maria zegt, valt de volle nadruk op gestorven. Zij plaatst het woordje gestorven voor het woordje broer. En bij Martha valt eigenlijk meer de nadruk op het woordje broer. Dat is een accentsverschil. Gestorven. Dat is eigenlijk ja, wat er door het hart van Maria bonkt, zou je kunnen zeggen. Gestorven. Gestorven. En bij Martha broer. In de tweede plaats, Maria zegt van mij de broer. En Martha zegt, de broer van mij. Dus zij zet mijn voor het woordje broer. Alsof die broer een deel van haarzelf was. En tenslotte, ze gebruiken allebei een verschillend woord. Je ziet dat ook niet in onze Bijbel. Daarom is het goed om sommige woorden eens op te zoeken. Wat staat er nou eigenlijk in de oorspronkelijke taal? Maria gebruikt voor het woordje gestorven het moment van sterven. Dus het is eigenlijk alsof dat moment, dat Lazarus de laatste adem uitblies, de dood, de scheiding van ziel en lichaam, dat staat in haar geheugen gegrift. Zij beleeft dat als het ware ieder moment opnieuw, gestorven, gestorven, de dood, de dood. En bij Martha is het eigenlijk zo, ze gebruikt een woord, het woord gestorven, dat ziet daar op een ingetreden toestand, het zijn in de dood. Het gaat niet zozeer om dat precieze moment van sterven. Dus er zijn wat verschillen. En gemeente, de meester hoort dat precies. Jongens en meisjes, een meester op school, die kan soms in twee vragen die hetzelfde lijken, toch twee verschillende vragen horen. En zo is het met deze meester ook. Hij hoort dat de nood van Martha een iets andere nood is dan de nood van Maria. En daarom is de nood, daarom is het onderwijs aan Martha anders dan het onderwijs aan Maria. Dat heeft te maken met hun nood. Tegen Martha heeft de Heere gezegd, ik ben de opstanding en het leven. Dat onderwijs, dat had Martha nodig. Blijkbaar had Maria dat niet zozeer nodig. Maria worstelde met iets anders. Maria worstelde met de macht van de dood en de gevolgen van de dood. En de Heere gaat heel gepast onderwijs geven aan die beide vrouwen. Maria krijgt ander onderwijs. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De ontroering van Jezus. Jezus dan als hij haar zag wenen en de Joden die met haar kwamen ook wenen, werd zeer bewogen in de geest. Martha is aan het wenen. En je kunt op verschillende manieren wenen. Soms dan kun je huilen, jongens en meisjes. Dan is je verdriet zo groot, dan snik je het uit. En soms dan heb je geen tranen meer, maar dan blijf je nog aan het snikken. En dat is eigenlijk wat hier bedoeld wordt. Maria, ze snikte het uit. Dus het was niet geruisloos, maar het was hoorbaar. En ik weet niet of er nog tranen waren, misschien had Maria geen tranen meer. Maar verdrietig was ze wel. En de Joden die haar lief hadden, die hadden dat ook. Want er staat hier dat zij ook wenen. Dan wordt datzelfde woord gebruikt. En dan lezen we van de Heere Jezus, niet dat hij weende, maar dat hij bewogen werd in de geest. Hij ontroerde zichzelf. En wat betekent dat nou precies? Dat ziet ook op een bepaalde emotie. Maar toch een hele andere. Hij werd bewogen in de geest. En dan staat het woordje geest niet met een hoofdletter. Het gaat hier niet over de Heilige Geest. Maar het gaat hier over zijn ziel. Hij werd bewogen tot in het diepst van zijn ziel. En dat woordje ontroeren, dat betekent iets anders dan wij misschien zouden verwachten. Dat woordje ontroeren, dat betekent verbolgen worden. Verontwaardigd worden. Vergrimd worden. Geschokt worden. Dus wat gebeurt er, jongens en meisjes? De Heere Jezus ziet zijn kind Maria zo schokken en zo huilen, dat hij verontwaardigd wordt. Hij wordt verbolgen, hij wordt vertorend. En door die verontwaardiging ontroert hij zichzelf. Brengt hij zichzelf in ontroering. Dus het is niet iets wat van buitenaf komt. Het is iets niet wat hem overmand. Maar het is iets wat hij zelf teweeg brengt. En dan is de grote vraag, waarom is de Heere Jezus dan zo vertorend? Sommigen denken dat hij hier ontroerd is, bewogen is, omdat Lazarus gestorven is. Maar ach, daar hoefde de Heere Jezus eigenlijk niet zo ontroerd over te wezen, want hij hoefde hem maar te roepen. Dat staat ook in het vervolg van de geschiedenis en hij heeft Lazarus terug. Waarover is de Heere Jezus bewogen? Hij is bewogen over het feit dat hij Maria zo bedroefd ziet. En waarom is Maria bedroefd? Wie doet dat eigenlijk? Wie maakt Maria zo bedroefd? Dat doet de dood. Maria roept het uit, gestorven, gestorven. De dood maakt haar zo bedroefd. En de dood maakt Christus vertorend. De dood is de laatste vijand van Christus. Het is geen vriend van Christus. Het is een vijand van de Heere Jezus Christus. Hij is verbolgen op de dood. Wij kunnen de dingen soms zo los zien van elkaar, gemeente. Wij zien het sterven los van de zonde. Wij zien de ziekte los van de zonde. Wij scheiden dat allemaal. Maar de Heer Jezus die ziet de dingen in zijn verband. De Heer Jezus ziet achter de dood de zonde liggen. Want door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. En nu is de Heer Jezus, de tweede Adam, is naar deze wereld gekomen. Waarom? Om voor de zonde te betalen en de dood, zijn vijand, de dood te overwinnen. Dus als de Heer Jezus hier bewogen wordt, als hij hier ontroerd wordt, dan wil dat zeggen dat hij bij zichzelf het voornemen heeft om die vijand te verdrijven, de dood te verdrijven, te overwinnen. En dat zal hij ook laten zien bij het graf van Lazarus. De Heer Jezus is hier vertorend op de Satan. Het is eigenlijk opmerkelijk dat hetzelfde woord wat hier gebruikt wordt in het Grieks, gemeente, dat vinden we ook in Johannes 13 vers 21. Daar staat ook dat woordje ontroeren. Als Judas komt om de Heer Jezus te verraden, dan wordt de Heer Jezus ontroerd in zijn geest. Hij wordt ontroerd, hij wordt verbolgen. Waarover wordt hij verbolgen? Over het satanische, over het werk van de vorst der duisternis. En hij zal als de sterk gewaar, hij zal als de overwinnaar van de dood de hof van die sterk gewapende binnengaan om hem zijn vaten te ontroven. En daarom zegt de Heer Jezus ook tegen Maria: waar hebt ge hem gelegd? Wist de Heer Jezus dat niet, jongens en meisjes? Ja, naar zijn godheid wel. De Heer Jezus was toch ook al naar die begraafplaats gegaan? Hij wist vast wel waar Lazarus begraven was. Dat hoefde Maria hem niet te vertellen. Maar die woorden: waar hebt gij hem gelegd? Dat wil zeggen: ik zal de dood opzoeken. Ik zal naar de dood gaan. Ik zal de dood wegnemen. Ik ben de overwinnaar van de dood. Maria, die u nu zo pijn doet, waar u nu zo over snikt, die uw hele leven gescheurd heeft, die vijand, die zal het niet winnen, Maria, ik zal hem overwinnen. Waar hebt gij hem gelegd? Breng mij maar naar die vijand toe. De Heer Jezus vlucht niet weg van het graf, maar hij gaat naar het graf, hij gaat naar de dood. Hij zegt tegen Maria: ga er maar naartoe, ik ga met u mee. Breng mij er maar. Ik ben voor die vijand niet bang. Ik zal de oorzaak van uw verdriet wegnemen. Ik zal de dood verslaan. En ze zeiden tot hem: Heere, kom en zie het. Weer heel anders. Martha die kan het straks niet bevatten. Maria blijkbaar wel. Je ziet, het ligt heel dicht tegen elkaar, maar er zijn toch onderscheiden vragen. En ze zeiden tot hem: Heere, kom en zie het. En dan staat de Heer Jezus daar bij het graf van zijn vriend. Weet u nog de eerste preek van Johannes 11? Lazarus, onze vriend, slaapt. En dan staat er: Jezus weende. En dan wordt er een ander woordje gebruikt in het Grieks. Het is jammer dat het allemaal wegvalt in een vertaling. Er wordt een ander woordje gebruikt voor wenen. Net werd er een woord gebruikt dat kan betekenen snikken. Ook al zou je geen tranen hebben. Maar dit woordje wenen, dat ziet niet zozeer op geluid, op snikken. Maar het ziet eigenlijk alleen op tranen. Luther vertaalt het zo: de ogen liepen hem over. Als de Heer Jezus daar staat bij het graf, dan hoor je geen geluid. En hij staat daar rustig, maar de tranen die persen zich uit zijn ogen. Het is een stille droefheid. Het is een diepe droefheid. En dat laat ons twee dingen zien. Dat laat ons in de eerste plaats zien dat de Heer Jezus mens geweest is, echt mens. En dat Hij al de emoties heeft gekend. En dat je best wel verdrietig mag zijn als iemand gestorven is. Dat mag. Sommige mensen denken als iemand een goede ruil gedaan heeft, ja, dan mag je niet verdrietig zijn. Je mag iemand dat niet meer gunnen, dus dan is het eigenlijk zonde om verdrietig te zijn. Is dat zo? Nou, de Heer Jezus heeft nooit gezondigd, maar hij heeft wel geweend. En dat mag ook. Zou je niet mogen wenen als je je man verliest? Ook al is hij naar de hemel, zou je niet mogen wenen als je vrouw kwijtraakt, ook al heeft de Heere zich haar tot zich genomen. Zelfs Jezus heeft geweend. Dit is het kortste versje van heel de Bijbel. Johannes 11, vers 35 zijn maar twee woordjes. Jezus weende. Maar wat ligt daarin? Een diepte. In de tweede plaats laat het zien dat Hij als borg alles heeft meegemaakt. Hij is geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Hij is geen machteloze, maar Hij is een medelijdende hoge priester. Weet je wat er straks gebeuren zal, jongens en meisjes, als Gods kinderen gaan sterven? Dat lees ik in Openbaring 7. Dan zal het lam dat in het midden van de troon is, dat is de Heer Jezus, zal hen wijden en zal hun leidsman zijn aan levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Kijk, als iemand de tranen afveegt die zelf nooit bedroefd geweest is, die zelf nooit smart gehad heeft, die weet eigenlijk niet wat het is. Maar de Heere Jezus, die weet precies wat het is om smart te hebben. Die kent de tranen van zijn kinderen. Die weet hoe ze aankomen straks bij de hemelpoort. Uit welke grote verdrukking dat ze komen. En als ze dan binnenkomen, dan zal Hij de tranen van hun ogen afwissen. Christus, Hij moest deze tranen wenen, borgtochtelijk, plaatsbekledend. Als Hij dat niet gedaan had, want smart is een gevolg van de zonde. En de Heer Jezus moest de gevolgen van de zonde ondervinden. En als Hij niet de gevolgen van de zonde had geleden, dan kon Hij zijn kinderen niet van de gevolgen van de zonde verlossen. Dus om zijn kinderen straks van hun tranen te verlossen, moest hij hier wenen. En dan lukt het mij niet vanmorgen, gemeente, om te zeggen hoe diep dat die droefheid van Jezus geweest is. Al was daar een heel hoofdstuk over geschreven, dan hadden we nog niet kunnen lezen wat er eigenlijk in hem omgegaan was. Hij weent hier voor zijn ganse kerk. Hij proeft de smart van zijn ganse kerk. Nadat hij eerst vertorend geweest is op die grote vijand, de dood, leidt hij hier mede in hun grote verdriet en gevoelt hij wat ze moeten doormaken. Het is zijn borgtochtelijke tranen die hij heeft willen schreien. En de diepte hangt niet af van het misbare. Het hangt niet altijd af van het geluid. Sommige mensen kunnen, dat zie je met de Joden ook, die kunnen luidkeel snikken. En dan 10 minuten later is er niks meer aan de hand. Dat kan. Ik zeg niet dat het altijd zo is, maar dat kan. En je hebt soms mensen die zeggen geen woord. En je ziet van die dikke tranen in hun ogen. En daar is een verdriet achter, dat is niet te peilen. En zo staat Jezus bij het graf van zijn vriend. Jezus weende. We gaan naar onze derde gedachte. De reactie van de Joden. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen uit Psalm 126. En daarvan het tweede en het derde vers. God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft onze druk verlicht. En het derde, die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. 126 vers 2 en 3. Reactie op het sterven van Lazarus. We hebben de reactie van Maria gezien, de reactie van Jezus gezien en nu de reactie van de Joden. De Joden dan zeiden, ziet hoe lief hij hem had. Zien hem daar staan bij het graf, ze zien de dikke tranen uit zijn ogen druppen en ze kijken elkaar aan en ze zeggen, moet je eens kijken, wat heeft hij veel van Lazarus gehouden. En dat is ook waar. Hij houdt veel meer van Lazarus dan de Joden beseffen. Want Lazarus is zijn vriend. En de diepste vriendschap bestaat daarin dat de ene vriend zijn leven over heeft voor de andere vriend. En de Heer Jezus gaat voor Lazarus de dood in. Reken maar dat hij hem lief gehad heeft. Dat hebben de Joden nooit beseft. Dat valt ook in woorden niet uit te drukken. En het feit dat de Joden dat niet beseft hebben, dat blijkt wel straks in het vervolg, gemeente. Wat zij zeggen, dat is zo oppervlakkig. Het is juist de opwekking van Lazarus die erop uitloopt dat de Joden, de Farizeeën en de overpriesters een vergadering gaan beleggen om Jezus te doden. Dat zal uiteindelijk de vrucht zijn. Diep aangrijpend. En sommigen uit hen zeiden: kom hij, die de ogen des blinden geopend heeft, niet maken dat ook deze niet gestorven waren. Ze kennen de geschiedenis van de blindgeborenen. Twee hoofdstukken daarvoor kunt u dat lezen in Johannes 9. Dan gaat het over de blindgeborene die door de Heer Jezus genezen wordt. Nou, er zijn Joden hier die hadden daarbij gestaan, die hebben dat zien gebeuren. Dat is natuurlijk als een lopend vuurtje door de stad gegaan. Het is het laatste wonder wat de Heer Jezus in Jeruzalem had verricht. En dan ziet u het venijn. Het gaat altijd twee kanten op. Of het valt in vijandschap of het verbreekt een mens. En dan zeggen ze: kom ook deze. Eigenlijk, u zegt misschien, ja, het lijkt een klein beetje op de vraag van Martha en van Maria. Kon deze niet maken dat Lazarus niet gestorven waren? Dat hebben zij toch ook zo ongeveer gezegd. Er zit een groot verschil in. Bij Martha was er geen verwijt. Bij Maria was er geen verwijt. Maar bij deze Joden is er wel een verwijt. Ze trekken de zaak in twijfel. Ze zeggen: hé, hier klopt iets niet. Of die liefde klopt niet, of die macht klopt niet. Als zijn liefde werkelijk zo groot was, als hij doet voorkomen, als hij laat zien met zijn tranen, als hij nu aan de dag, als dat echt zo is, dan had hij hem ook wel voor het sterven bewaard. Dus die liefde klopt niet. Of de liefde klopt wel, maar de macht klopt niet. Hij had het wel willen doen. Hij heeft ons doen voorkomen toen hij die blinden het gezicht gaf, dat hij ook de doden wel kan opwekken, maar je ziet het. Daar klopt niks van. Zoveel macht heeft hij niet. Dus er deugt iets niet. Gemeente, dat is nou een mens. Dat is nou de wereld. De wereld zegt: ja, ja, God is liefde. Nou, als God liefde was, waarom gebeurt dan dit en waarom dat en waarom zus en zo? Zie je wel, God is geen liefde. Of, nou goed, God is wel liefde, maar ja, hij kan het ook niet tegenhouden. God is niet de Almachtige. Voelt u, daar zit een verschrikkelijke gedachte achter. Een verwijt dat God ons bedriegt. De Joden verwijten hier dat Jezus hen bedriegt. En nu staat de Heer Jezus voor hen, jongens en meisjes, met dikke tranen, wenende. En zelfs dat brengt hen nog niet op de goede plaats. Dat Lazarus gestorven is, dat brengt hen niet op de goede plaats. Dat de Heer Jezus daar wenende voor hen staat, dat brengt hen niet op de goede plaats. Gemeente, de hele coronacrisis brengt ons niet op de goede plaats. We zijn dood voor de dood als God er niet in meekomt. En al stond Jezus hier vanmorgen op de preekstoel, wenende voor de gemeente, het zou u niet op de goede plaats brengen als de Heere het hart niet verbreekt. U zegt, nou dominee, als u niet op de preekstoel zou staan, maar Jezus zou op de preekstoel staan, dan weet ik het zo net nog niet. Wat is toch gebeurd? De Heer Jezus heeft toch wenende gestaan voor Jeruzalem? Hij weende toen hij daar stond en zeide, Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen hare kiekens. Gijlieden hebt niet gewild. Daar stond hij zelf, wenende. En hoeveel knechten van God hebben niet wenende gestaan voor de gemeente van Nunspeet? Als dit kerkgebouw zou kunnen spreken, of ook het vorige kerkgebouw nog kunnen spreken, hoeveel tranen liggen er niet op de vloer van de preekstoel? Hoeveel knechten van Christus hebben niet wenende voor u gestaan? Gemeente, waar heeft het u gebracht? Ziet u, dat is nou de godsdienstige mens, want het gaat hier over Joden. En hoe komt dat nou? Wat is nou het probleem met deze mensen? Wel, zij zien niet dat ze zelf de oorzaak zijn van al dat verdriet. En daar moet het in deze crisistijd naartoe, gemeente. Wij zijn de oorzaak. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. We zijn zo blind. En dat geloven ze niet. Toen de Heer Jezus die blindgeborene de ogen geopend had, toen hebben de fariseeën gezegd, zijn wij dan ook blind? Daar geloven ze niks van. En als wij niet geloven dat we blind zijn, dan hebben we ook geen onderwijs nodig. Dan weten we het zelf wel. En dan, al zou Jezus wenende voor ons staan, gemeente, dan verbreekt het ons niet. Maar ik heb een troostboodschap voor diegenen die blind zijn. Die zeggen, dominee, ik weet het niet meer. Ik ben steekblind, ik zie het niet meer. Het is zo duister, ik weet niet hoe ik nog ooit zalig moet worden. Ik denk dat het nog erger met mij is dan blindheid alleen. Ik voel me zo dood soms. Midden in de zonde en in de misdaden. Wel nu, Jezus is het die der blinden ogen opent. De Meester is daar en hij roept u. Jezus is het die de doden opwekt, ondanks de spot van deze vrome Joden. Gemeente, deze geschiedenis is zo tot bemoediging van mensen die zichzelf niet meer helpen kunnen, die geen uitkomst meer hebben. Dat dan het woord van deze morgen de uitwerking zou mogen hebben die het bij Maria had. Ze is als een rechteloze, als een arme zondares, met al haar vragen aan zijn voeten neergevallen. En ze is niet beschaamd uitgekomen, daar kan ik het vanmorgen niet meer over hebben. Maar daar hopen we het volgende week over te hebben, als de Heer het geeft. Amen.